Dag vogelvrienden die van boeken houden. Welkom bij de Vogelboeken podcast van Vogelbescherming. We nemen deze podcast op in de winkel van Vogelbescherming in Zeist, waar je van alles kan kopen om je vogelliefde invulling mee te geven. En dan steun je ook het werk van Vogelbescherming. Ik zeg het maar eventjes opnieuw. Aan tafel vandaag Gert Ottens, vogelboekenliefhebber en ook medewerker van Vogelbescherming. Mm-hmm. Mijn naam is Arjan Berben. Hallo Gert.
Hoi.
Ik werk onder meer als hoofdredacteur van het blad Vogels. En we gaan vandaag spreken met onze collega Harm Dootinga. We zoeken het dicht bij huis vandaag. Hij is de schrijver van het boek Vogels en de Wet, dat uitgegeven is bij de KNNV Uitgeverij.
De Vogelboeken podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Aan tafel dus Harm Dootinga, schrijver van het boek Vogels en de Wet. Harm is bij ons werkzaam als senior jurist sinds 2011. Daarvoor werkte hij lange tijd als universitair docent en onderzoeker bij de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Jij bent gespecialiseerd, Harm, op het gebied van milieurecht en in het bijzonder het natuurbeschermingsrecht. En in je vrije tijd ook nog actief als vogelteller voor SOFON Vogelonderzoek. Welkom, Harm.
Dankjewel.
We hebben een vaste vraag en die ga ik ook op jou loslaten. Welke vogel nam je bewust waar op weg hier naartoe?
De laatste vogel die ik heb gezien, zou ik maar zeggen, dat was de halsbandparkiet. Want ik fietste even door het centrum van Zeist en daar hoorde ik ze hard krijsen. Dus,
ja, dat is wel een belangrijk kenmerk van de halsbandparkiet.
Ja, zeker. Je hoort ze eerder dan je ze ziet vaak.
Heb jij daar een speciale voorkeur of afkeur voor deze vogel?
Ik heb er geen voorkeur of afkeur voor. Het is een redelijk gevestigde soort inmiddels. Dus ik heb er wel vrede mee dat hij zich zijn plekje hier heeft gevonden.
Ja. Gert, wat denk jij van de halsbandparkiet? Controversieel misschien?
Weet je wel, maar ik vind het ook gewoon heel interessant hoe zo'n exoot, dus überhaupt exoten vanuit sommige hele tropische ver weg delen van de wereld, hun weg vinden in Nederland en zich hier weten te vestigen, vind ik op zich al een heel interessant fenomeen ook. Ja, die pakieten zijn een beetje luidruchtig, maar ik vind ze ook wel heel mooi meteen. En dus ja, wat ik zeg, heel interessant.
Goed.
We volgen ze op de voet.
Jazeker. Laten we het hoofdstukje halsbandparkiet maar even afsluiten. Want daar zouden we ook een hele podcast over kunnen vullen. En dat, daar gaan we het een andere keer nog wel eens over hebben, denk ik. Vogels en de Wet. Wat is dat voor boek?
Het is een handboek. Een juridisch handboek waarin een overzicht wordt gegeven van de regels die van toepassing zijn op de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Dus het is vooral bedoeld als een naslagwerk. Het is niet een boek wat je, denk ik, van A tot Z leest, maar vooral relevante paragrafen uitzoekt. Die
voor jou van belang zijn.
Ja, voor een bepaald onderwerp nodig hebt.
Nou, hoe heb je het opgebouwd?
In simpelweg in drie delen. Een deel beschermen van vogels in het algemeen, dus in heel Nederland de beschermde status en hoe dat doorwerkt voor allerlei activiteiten. En dan een tweede deel over de bescherming van hun leefgebieden, de belangrijkste leefgebieden. En het derde deel over de naleving van deze regels en zorgen dat ze gewoon ook gerespecteerd worden.
Voor wie is het nou bijzonder handig om dit boek in de boekenkast te hebben staan of op de bureau hebben liggen?
Dat zijn vooral, ja, het is een breed spectrum aan mensen dat er belangstelling voor zou kunnen hebben. Het zijn actieve vogelbeschermers, groene juristen, natuurbeheerders, opsporingsambtenaren, natuurbeleidsmakers en geïnteresseerde burgers. Maar in principe iedereen die iets met de juridische bescherming van vogels te maken krijgt.
Wat was voor jou de aanleiding om het boek te schrijven?
Ja, eigenlijk waren we al een aantal jaren mee bezig. Er zijn twee eerdere edities geweest, de laatste was uit 2008. Oh. En die was al sterk verouderd, de wetgeving verandert vaak. En in dit geval waren we in afwachting van de omgevingswet. Want we wisten al dat hij eigenlijk eraan zat te komen en dat hij per 1 januari uiteindelijk 2024 in werking zou treden. Dus dat was voor ons een mooi moment om dat boek te actualiseren. Ook omdat de wet dan redelijk lang hetzelfde blijft. Dat hopen we in ieder geval.
Ja, precies. Je noemde al de omgevingswet. Die werd zogenaamd beleidsneutraal ingevoerd. Wat betekent dat? En ja, is er dan echt, is die echt, laten we zeggen, 1-op-1 overgenomen uit eerdere wetgeving? Of?
Ja, de Flora-Fauna-wet was dat dan.
Precies. En de Natuurbeschermingswet.
Ja, dat is de Omgevingswet verzameld. Een groot aantal wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Eén daarvan was de voorgaande natuurwetgeving. Dat was de Wet Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming had eerder al de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet vervangen. Maar die heeft niet lang heel lang bestaan, omdat de Omgevingswet, daar is hij volledig in geïntegreerd.
Op een goede manier? Wat jou betreft?
Nou, je zei het al, beleidsneutraal, dat was het uitgangspunt. Daar hebben wij ook hard voor gelobbyd, om te zorgen dat de bescherming overeind bleef. Dat het grotendeels hetzelfde zou blijven. En dat is wel goed gelukt. Inhoudelijk zijn de regels eigenlijk niet zo gek veel veranderd ten opzichte van de Wet Natuurbescherming. Maar wel veel namen zijn veranderd van instrumenten onder andere. En ja, er zijn ook wel wat details gewijzigd. Maar vooral de structuur van de wet is totaal anders. Omdat al die wetten daar zijn geïntegreerd. En een soort uniform instrumentarium daarop van toepassing is. Is de heldere structuur die we hadden in de Wet Natuurbescherming. Die is wel verdwenen. En het is ook een behoorlijke zoektocht om je weg te vinden door die ingewikkelde omgevingswet. En daar zit allerlei regelgeving aan vast. Dus dat was ook een van de doelen van het boek. Om dat op een zo simpele manier op te schrijven en duidelijk te maken voor een breed publiek.
Nou, ik denk dat je daar wel in bent geslaagd. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het boek niet van kaft tot kaft gelezen. Maar je zei het al, het is meer een naslagwerk. Sorry. Het is meer een naslagwerk. Dus ik denk dat het in die opzet zeker heel goed te gebruiken is. Zelf krijg ik regelmatig de vraag, of mensen zijn soms wel verbaasd, dat zijn alle vogels in Nederland nu eigenlijk beschermd? Dat is wel zo, toch? Of zijn daar nog weer, heb je daar nog onderscheid in?
Ja en nee, zou ik zeggen. Ja, alle inheemse vogels zijn beschermd. Dus alle van nature in het wild levende vogels, die zijn beschermd. Dat staat in Europa zo ongeveer 500 soorten. Waarvan nou, ruwweg de helft regelmatig voorkomt in Nederland. Of van een vaste bewoner is in Nederland. Maar daarnaast zijn er een aantal soorten die er niet onder vallen. En dat zijn met name de gefokte vogels, gewoon de gehouden vogels. Maar ook exoten, zoals de halsbandparkiet. Dat is een soort die is geïntroduceerd door de mens, of is eigenlijk ontsnapt. En heeft zich weten voor te planten. Maar hoort hier van nature niet thuis. Dus je zit nu ook niet beschermd. En hetzelfde geldt voor andere verwilderde vogels. Vaak ontsnapte vogels.
Die zijn niet meteen vogelvrij, toch?
Nee, die zijn niet helemaal onbeschermd. Er geldt altijd nog een zorgplicht. Dus je moet, als je ze zou willen vangen of doden, moet je daar wel een gegronde reden voor hebben. Dat moet je ook motiveren. Dus er gelden wel wat beperkingen. En ook bijvoorbeeld het verbod op dierenmishandeling geldt voor alle vogels. Dus niet alleen de beschermde vogels.
Duidelijk.
Ja, dat juridische werk van vogelbescherming. Je bent er vanaf 2011 mee bezig bij ons. Maar dat heeft een hele lange traditie. En sterker nog eigenlijk, onze hele vereniging is daarin geworteld, zou je kunnen zeggen. Kun je er misschien iets over zeggen? Hoe belangrijk het is geweest in de geschiedenis van vogelbescherming?
Ja, het is een van de redenen waarom we zijn opgericht in 1899. Dat was toen voor met name de vervolging van vogels voor de damesmode, de gangbare damesmode. Toen om op hoedjes veren van vogels te doen, of soms hele vogels, sterntjes onder met name. Dat leidde tot massaslachtingen in kolonies. En dat wilde een groepje adellijke dames aanpakken. En dat moet je deels dan ook reguleren. En dat is een van de eerste dingen die ook is gedaan, is zorgen dat het gewoon verboden werd om die kolonies zo leeg te roven. Want tot die tijd was het gewoon, iedereen kon vrijelijk vogels doden, want er waren geen regels om dat te beperken. De enige regels die er waren was eigenlijk de jachtwet, die al heel lang bestaat. Maar dat ging eigenlijk alleen over de bejaagbare soort en alle andere vogels waren feitelijk onbeschermd. En dat is door vogelbescherming vanaf het begin, beginnend met die sterns, maar dat is doorgetrokken naar eigenlijk alle in het wild levende vogels. En de eerste vogelwet was daarvan het resultaat. In 1912 is die vastgesteld en 1936 is die aanzienlijk verbeterd. En heel bijzonder, want dat was de eerste wet die eigenlijk alle van nature in het wild levende vogels beschermde. En niet alleen de zogeheten nuttige soorten. Dus dat, dat was voorheen...
Nuttige soort, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat zijn bijvoorbeeld de insecteneters waar boeren last van hadden. Die verdienden dan wel een bescherming, maar vaak was dat ook een beperkte bescherming of maar in een bepaalde periode van het jaar. De vogelwet was eigenlijk de eerste die gewoon vaststelde dat ze gewoon het hele jaar beschermd zijn. Natuurlijk ook mogelijkheden om uitzondering te maken. En niet alle vogels werden er direct mee beschermd. Er waren ook soorten van uitgezonderd. Met name de soorten die nog onder de jachtwet vielen. Dat waren de bejaagbare vogelsoorten. Maar ook alle vogels die werden gerekend tot de schadelijke soorten. Dus die waren nog wel behoorlijk vogelvrij. Maar voor de rest was het beginsel was daar vastgelegd. En vanaf 1979, toen de Europese vogelrichtlijn is vastgesteld, is de bescherming van alle van nature in het wild levende vogels ook verankerd in de Europese wetgeving. En daarmee ook de basis voor onze nationale wetgeving.
En dat is een groot goed.
Dat is een groot goed en moeten vooral vasthouden. Er wordt af en toe wel gezegd dat het wel een tandje minder kan. Maar we zien met de situatie dat de vogelgriep, dat zelfs hele algemene vogels kwetsbaar zijn. Dus daar moeten we vooral niets aan veranderen, die strikte bescherming van vogels.
Nou, ik hoop dat ze in Brussel meeluisteren. Want daar geldt tegenwoordig, wetten moeten simpel, eenvoudig zijn bijvoorbeeld. En het mag wel een tandje minder inderdaad.
Ja, maar de vogelrichtlijn is bij uitstek een heel helder en eenvoudig instrument. Dus, als je eens een wet wil lezen, dan zeg ik lees de vogelrichtlijn. Die is heel kort en heel duidelijk. Dus,
Het is ook gewoon een mooie wet in dat opzicht.
Ja, zeker, zeker. Het is een meesterwerkje.
Oh, wauw. Zo had ik nog nooit naar een wet gekeken. Maar vanuit juridisch standpunt kan ik me dat toch wel ook wel weer indenken. Jij had het net over, Gert, dat je soms wel eens van mensen reacties krijgt. En dat heb ik ook als ik mezelf kenbaar maak als medewerker van vogelbescherming. En soms bij sommige verjaardagen probeer je dat geheim te houden. Bij anderen ben je er weer wat duidelijker in. Maar ik krijg best wel vaak de vraag, ook van vogelaars, van maar vogelbescherming moet optreden. Waarom spannen jullie nou eens geen rechtszaak aan? Wat moet ik zeggen?
Nou, wij voeren natuurlijk rechtszaken als het nodig is om vogelbelangen te beschermen, om daarvoor op te komen. Alleen wij doen dat heel op basis van een heel goed afwegingskader, omdat we simpelweg niet de capaciteit hebben om voor elke lokale situatie in actie te komen. We zijn maar met 2 juristen hier. Dat is voor een natuurorganisatie best wel veel. Maar met 2 juristen kun je maar zoveel zaken doen als past binnen die aanstellingen. Dus we doen met z'n tweeën best veel. Maar we kiezen voor procedures waar we een grote kans van slagen hebben. Waar een groot vogelbelang aan vast zit. En met name ook iets waar we denken een precedent mee te kunnen creëren. Dus iets wat niet alleen belang is voor die specifieke situatie, maar ook voor vergelijkbare situaties. En daar zijn we heel succesvol in geweest tot nu toe. In het verleden zijn er hele grote successen geweest. En een deel heb ik daar ook aan mogen bijdragen. Dus,
Een aantal van die successen worden in het boek ook genoemd als voorbeelden van hoe wetgeving en vogels, hoe dat werkt, hoe dat samengaat. Eentje die ik zelf tegenkwam is de Bruine Bank. Dat is geen meubelstuk, maar dat is een stuk Noordzee ter grootte van het IJsselmeergebied. Wat in ieder geval dankzij onze inspanningen nu, even heel simpel gezegd, misschien beter is beschermd. Kun je daar iets meer over zeggen, hoe dat is gegaan, hoe dat in de praktijk werkt, zo'n gebied aan te wijzen?
Nou, in eerste instantie beginnen met de identificatie van zo'n gebied. Daar hanteren we in het kader van BirdLife criteria voor. Important bird areas, belangrijke vogelgebieden. Dat zijn een categorie gebieden die voldoen aan een aantal specifieke criteria. En als een gebied aan die criteria voldoet, dan moet het ook worden aangewezen als beschermd gebied op grond van de vogelrichtlijn. Dus we hadden gewoon de vogelrichtlijn als juridische basis. Want als zo'n gebied daadwerkelijk voldoet aan die criteria, dan is het een van de meest geschikte gebieden die ook een beschermde status verdient en ook moet krijgen. En dat hebben wij eerst via lobby proberen te realiseren. Maar er was heel veel terughoudendheid bij de overheid. Die wilde eigenlijk geen nieuwe gebieden aanwijzen. Natura 2000 gebieden hebben we het namelijk over. Mm-hmm. En dus hebben we het moeten doen via een verzoek aan de minister om het gebied, de bevoegde minister om het gebied aan te wijzen. En dat verzoek is afgewezen en toen zijn wij een bezwaarprocedure begonnen. En uiteindelijk hebben we daarmee gelijk gekregen.
Via
en,
de rechter?
Ja, in dat geval was het nog niet nodig om naar de rechter te gaan. Omdat de minister dat zelf al deed naar aanleiding van ons bezwaar. We zijn desondanks naar de rechter gegaan, maar vanwege een andere reden. Het gebied werd aangewezen voor 6 vogelsoorten. Waaronder zeekoet en alk en nog een aantal andere. Maar er zitten heel veel andere vogelsoorten. En daar werd het gebied niet voor aangewezen.
Waar het eigenlijk wel voor aangewezen zou moeten
ja,
worden.
Ja, volgens ons moet het aangewezen worden voor alle vogelsoorten die daar in meer dan verwaarloosbare aantallen zitten. En dat wilde de overheid niet. Die procedure hebben we gevoerd bij de rechtbank. Die heeft ons verzoek afgewezen. Maar wij zijn in hoger beroep gegaan bij de Raad State. En die heeft het verzoek toegewezen en ons gelijk gegeven. En dat is van groot belang, niet alleen voor de Bruine Bank. Want dit zet een precedent voor alle andere vogelrichtlijngebieden in Nederland. Dat zijn er momenteel 78, inclusief de Bruine Bank. En al die gebieden zullen moeten worden aangewezen voor veel meer vogelsoorten dan nu het geval is.
Oké.
Okay. Nog even één tussenvraag, dat aanwijzen, hè? Wat betekent dat?
Het aanwijzen is gewoon de formele handeling die nodig is om scherp te krijgen. Hoe is het gebied begrensd? Voor welke vogelsoorten wordt aangewezen? En wat zijn daarvoor de doelen? Dat wordt allemaal vastgelegd in een aanwijzingsbesluit. Dus dat was eigenlijk ook het besluit waar we om vroegen. En dat we ook hebben aangevochten vanwege het ontbreken van een heel groot aantal vogelsoorten.
Ja, dus dat zo'n gebied beschermd moet worden voor de alk, de zeekoet en die andere.
Precies,
en
ja.
Welke maatregelen dan eigenlijk nodig zijn om een bepaalde hoogte van doelen te halen in de aantallen die er zitten.
Ja, dat is om het gebied gewoon geschikt te houden voor deze vogelsoorten. Ja. Dus het heeft een hele belangrijke, en de aanwijzing heeft een belangrijke rechtsgevolgen zoals het heet. Dat betekent dat het beschermingsregime, wat van toepassing is op Natura 2000 gebieden, ook daarvoor geldt. En dat betekent onder andere dat je schadelijke activiteiten niet mag toestaan als er geen zekerheid is dat negatieve effecten zijn uitgesloten.
En de bewijslast daarvoor?
Die ligt bij de initiatiefnemer altijd, ja. Ja, wij moeten als wij daar tegen ingaan aannemelijk maken dat het niet uitgesloten is dat er effecten optreden. Maar de initiatiefnemer die moet bewijzen dat er zekerheid is dat er geen significante effecten optreden. En daarvoor geldt het voorzorgbeginsel. Dus bij wetenschappelijke twijfel dan gaat het project niet door.
Ja, dus dan mag je jouw economische activiteit niet in zo'n beschermd natuurgebied laten plaatsvinden.
Ja, exact.
En dat heeft bijvoorbeeld ook bij de visserij nog wel eens wat consequenties.
Jazeker. Het beste voorbeeld daarvan is de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Die jarenlang heeft plaatsgevonden, maar die door de Waddenvereniging vogelbeschermers aangevochten. Uiteindelijk ook terechtgekomen bij het Europese Hof. En die heeft een hele belangrijke uitspraak gedaan, waarin ze onder andere hebben vastgesteld dat voorzorg hiervoor geldt. Dus bij redelijke wetenschappelijke twijfel mag je het project niet toestaan. En dat was wel gebeurd, want er was twijfel. En daardoor is uiteindelijk een einde gekomen ook aan de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. En voor ons is dat een heel belangrijk precedent waar we steeds naar refereren. Omdat het ook voor andere vormen van visserij geldt, maar ook voor andere schadelijke activiteiten. Dus voor de spieringvisserij, waar we nu ook nog steeds veel tijd aan kwijt zijn in de Waddenzee. We hebben het eigenlijk nu uitgebannen in het IJsselmeer. Maar de Waddenzee is nog steeds een behoefte om daar te gaan vissen. En dat vechten wij aan mede met een beroep op de kokkelvisserijuitspraak. En met succes, want tot nu toe al onze beroepen zijn gegrond verklaard.
Ja, en dan hebben de vogels, even simpel gezegd, ook nog wat te eten.
Ja, daar gaat het ons uiteindelijk om, want dat is het punt inderdaad. De kokkels waren natuurlijk voedsel voor schoolexters en een aantal andere soorten. En de spiering is voedsel voor de visetende vogels, zoals de visdiefjes.
En dat zijn soorten waar het gewoon ook niet goed mee gaat. Dus het is extra belangrijk dat dit soort zaken ook gewonnen worden.
Ja.
Ja, van een heel groot gebied in de Noordzee, de Bruine Bank via de Waddenzee, komen we nu aan bij het weiland. Tenminste, dat wil ik voorstellen. Ja. En op het weiland, daar woont een koning. Dat is de Grutto. Ja, de Grutto. Daar heeft vogelbescherming misschien van alle vogels wel de meeste tijd in gestopt.
Als je naar de soort kijkt, ik denk misschien wel.
Ja, ja toch? Ja. En in 2016 heeft vogelbescherming een klacht ingediend bij de Europese Commissie. En wel over hoe Nederland de Grutto beschermt of eigenlijk niet beschermt. Kun jij dat nog een beetje toelichten hoe dat zit en wat er daarna gebeurde?
Ja, het is eigenlijk heel simpel. De Grutto is een van die beschermde soorten onder de vogelrichtlijn. Het is in het wild levende, van nature in het wild levende vogel. Het is een trekvogel die in Nederland broedt. En Nederland is heel belangrijk voor de Grutto, want meer dan 80% van de Europese populatie broedt in Nederland. En het gaat al jaren slecht met de Grutto. Onvoldoende broedsucces om de populatie in stand te houden. Dus de populatie kabbelt al jaren geleidelijk aan achteruit. En dat wordt maar niet gevolgd door maatregelen om dat effectief aan te pakken, dat probleem. En het probleem zit hem vooral in het feit dat we met de landbouw steeds meer intensivering hebben gezien, waardoor de broedgebieden van weidevogels verdwijnen of verslechteren, of in ieder geval verminderen. En dat wordt ook niet effectief aangepakt. Dat gaat heel erg veel via vrijwillige maatregelen, agrarisch natuurbeheer. En dat werkt gewoon niet goed genoeg. Het kan wel werken, maar daar is gewoon veel zwaar beheer onder andere voor nodig. En daar ontbreekt het aan. Maar wat het punt is, juridisch gezien is dit gewoon een schending van de vogelrichtlijn. Want je hebt onder de vogelrichtlijn een verplichting om vogelpopulaties gezond te houden. En ook voldoende leefgebied in goede kwaliteit in stand te houden. En dat gebeurde niet. Die verplichtingen hebben aangekaart bij de Europese Commissie dat die geschonden worden. En de Europese Commissie heeft er heel lang over gedaan om toch die eigenlijke inbreukprocedure te starten. Want wij zelf kunnen die inbreukprocedure niet starten tegen Nederland. Dat zou alleen via de nationale rechter kunnen. Maar de Europese Commissie kan dat wel. Die kan lidstaten op hun vingers tikken. En dat doet hij door het starten van zo'n juridische inbreukprocedure. En daar zitten we nu middenin.
Na 8 jaar hebben ze dat eindelijk. En jij bent ze ook, weet ik, dat je elk jaar heb je ze weer een update gestuurd over hoe Nederland belabberde bescherming bood aan de Grutto. En na 8 jaar is het uiteindelijk gelukt dat ze die inbreukprocedure zijn begonnen. En, maar daar komt volgens mij weer een nieuw hoofdstukje aan wat dat betreft.
Ja, vorig jaar zomer is het begonnen. Ja, dat start met een brief eigenlijk, een aanmaningsbrief richting Nederland. Dat ze niet voldoen aan hun verplichtingen en hun leven moeten beteren. De Nederlandse overheid heeft daarop gereageerd. Die heeft een pakket aan maatregelen eigenlijk vastgesteld. Om te zorgen dat het beter gaat met de Grutto. Maar inmiddels is wel duidelijk dat die maatregelen niet voldoende zullen zijn om te voldoen aan de verplichtingen. Een van de dingen die Nederland doet, en dat zal volgende week een feit zijn, dat is de aanwijzing van een aantal Natura 2000 gebieden voor broedende Grutto's. Want dat was tot nu toe ook niet gebeurd.
Heel bijzonder.
Ja.
Ja, dat is een beetje de rare situatie die we hebben, dat sommige Natura 2000 gebieden zijn goed beschermd, maar die zijn dan niet aangewezen voor deze soort. En als hij niet is aangewezen voor die soort, wordt hij ook niet meegenomen in de bescherming. En nu verandert dat dus met de aanwijzing van 25 gebieden voor de Grutto als broedvogel en ook als niet-broedvogel. Want hij zit daar ook om zich voor te bereiden op de trek, onder andere. En dat is een mooie stap, maar is niet voldoende, want we weten al dat dit maar 10% is van de hele Grutto-broedpopulatie. Dus 90% broedt buiten die 25 gebieden.
Ja, wat onhandig nou weer.
Ja, ja. En ja, volgens ons moeten die ook beter beschermd worden.
Ja, dat zou logisch zijn.
Ja, dat is de vervolgstap die nog moet gebeuren. En daar voelt de Nederlandse overheid weinig voor. Omdat het aanwijzen van Natura 2000 gebieden gevoelig ligt.
Ja, dat kun je wel zeggen, hè? Omdat daar dus dat strenge beschermingsregime aan vastzit, waardoor allerlei boerenbedrijven dingen moeten gaan aantonen, bijvoorbeeld over hun economische activiteiten in zulke gebieden.
Ja, overigens is het niet zo dat dat betekent, die aanwijzing van vogelrichtlijngebieden, dat boeren daar niet meer hun bedrijf kunnen voeren. Het betekent wel dat ze aanpassingen moeten maken om het te zorgen dat het weidevogelvriendelijk gebeurt.
Met hogere waterpeilen, kruidenrijk grasland, al dat soort maatregelen die voor de Grutto en andere weidevogels nodig zijn.
Ja, exact.
En dat lost ook meteen wat andere problemen op, zou ik zeggen, als we hier meer aan zouden werken.
Ja, zeker. Er zijn genoeg kansen om dit te koppelen aan andere opgaven.
Zoals stikstofreductie, ja. Minder mest. Nou, noem het allemaal maar op. We geven het maar even mee. We houden het in de gaten.
Yes.
Ik ga even terug naar het boek. Er is ook een hoofdstukje gewijd aan handhaving. Ik denk dan bij goede wetgeving hoort ook handhaving. Want je moet natuurlijk in het veld ook kunnen zien of de wet wordt nageleefd of niet. Daar blijft het ook nog wel eens aan schorten, heb ik hetzelfde idee. Het is geen groot onderdeel van je boek, maar is dat iets waar vogelbescherming ook op zit, om het zomaar te zeggen?
Handhaving is een beetje de Achilleshiel van het natuurbeschermingsrecht. Het is heel lastig natuurlijk om alles in de gaten te houden wat er in het veld gebeurt. Aangezien er geen veldpolitie meer is, zijn we afhankelijk van treinbeheerders. En BOA's die daarvoor werken, of die voor omgevingsdiensten werken. Of gewoon de milieupolitie zelf, die vaak niet zoveel goed thuis zijn in die materie. Maar zelfs als ze dat wel zijn, dan is het gewoon lastig om alles in de gaten te houden en op te sporen. En er zijn gewoon veel mogelijkheden dat er sprake is van overtreding van de wetgeving. Dus het is niet alleen maar stropen. Stroperij is natuurlijk ook een probleem, dat blijft een probleem. Maar er zijn zoveel vormen van verstoring die hier plaatsvinden. Ja, daar is heel moeilijk op te handhaven. En vaak is het kwaad al geschied voordat de handhavers erbij komen. Dus dat maakt het heel lastig om in de praktijk... Want dit krijg ik ook vaak als commentaar. Ja, het is leuk wat al die regels die in het boek staan opgesomd. Maar ja, worden ze wel gehandhaafd in de praktijk? Ze worden wel redelijk goed nageleefd in vergelijking met sommige andere landen. Maar dat er overtredingen zijn, dat is zeker.
Misschien is het een begin als alle handhavers je boek lezen of in de kast hebben staan en weten waar ze...
Ja, daar is het ook wel voor geschreven. Dat het probeert op een eenvoudige manier de regels op een rij te zetten en uiteen te zetten. Dus,
dat scheelt wel. En er mogen ook wel wat meer handhavers komen. Ik heb wel eens gehoord dat er in een bepaalde provincie dan één handhaver op een mooie dag naar buiten gaat om alle bootjes in de gaten te houden, wat natuurlijk volstrekt onvoldoende is.
Nee, ja, maar dat geldt niet alleen voor natuurwetgeving, handhaving van natuurwetgeving, maar voor heel veel andere wetten ook. Dus het is best een moeilijke en eigenlijk... idealiter, overtredingen moeten een uitzondering zijn, niet de regel. Dus voorkomen is altijd beter dan genezen. En hoe beter je duidelijk maakt wat er wel en niet mag, hoe minder snel mensen een overtreding zullen begaan. Vaak is ook geen kwade wil, maar is gewoon onwetendheid.
Het favoriete vogelboek.
Harm, wat is jouw favoriete vogelboek?
Ja, dat vond ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want ik heb heel veel boeken die ik met veel plezier heb gelezen. Maar ik had er toch één uitgehaald. Dat is het boek van Tim Burkhead. Birds and Us. Vogels en wij. Het geeft een heel mooi overzicht van de relatie tussen mensen en vogels. Een geschiedkundig overzicht. Dus dat vind ik echt een fascinerende beschrijving. Het laat ook wel zien... Waar we vandaan komen, dat wordt wel vaak vergeten. Want mensen zeggen, vogels zijn niet voldoende beschermd. Ik denk, je moet eens weten hoe het in het verleden was. En elke vogel was gewoon een soort die je zo snel mogelijk moest doden. Want ze zagen niet de schoonheid of het belang daarvan om het te beschermen. Dus dat is echt een eye-opener, vond ik zelf.
Tim Burkhead, Birds and Us.
Yes.
Op het nachtkastje.
Gert, welk vogelboek ben jij nu aan het lezen?
Het gaat om The Greater Flamingo van Alan Johnson en Frank Cizilli, als ik dat goed uitspreek, die laatste naam. Nou, de naam zegt het al een beetje. Het gaat over de flamingo, de Europese flamingo zou je kunnen zeggen. Dus de flamingo die in Europa inheems is. Het is wel een wat ouder boek, maar ik heb best nog wel... kijk ik in de kast en dan zie ik een boek. Hey, die heb ik... al jaren in de kast staan, maar nog niet gelezen. Zo was het met dit boek ook. En dat is echt een. Ik ben sowieso geïnteresseerd in eigenlijk in alle vogels, maar sowieso in flamingo's specifiek ook wel. Je kunt ze ook in Nederland zien. Dat vind ik altijd. Ik zie ze altijd heel graag. Ook in het buitenland. Ja, dus de flamingo-familie komt over de hele wereld bijna voor. Alle continenten behalve Antarctica natuurlijk. Beide auteurs We hebben jarenlang in de Camargue in Zuid-Frankrijk aan flamingo's gewerkt en onderzoek gedaan. Ze hebben de flamingo daar ook, de Europese flamingo daar ook teruggebracht. Hij was daar uitgestorven. Dat hebben ze onder andere gedaan door broedeilanden aan te leggen. En ik weet niet of jullie de nesten van de flamingo's, hoe dat zijn uit modder vervaardigde torentjes eigenlijk, waar die flamingo-moeder dan bovenop haar ei legt en bovenop dat gaat zitten broeden. Dat is echt een beetje een soort kasteeltje, zou ik bijna kunnen zeggen. En om die flamingo's terug te lokken de Camargue in, hebben ze onder andere dus handmatig met hun eigen handen van modder die nesten, die kunst, ja, eigenlijk gewoon loknesten gemaakt, zeg maar, voor die flamingo's. En dat heeft gewoon gewerkt.
Wauw.
Natuurlijk, ja, eerst, ja, de flamingo's kwamen terug en ze hebben uiteindelijk hun eigen nesten gemaakt. Maar die kunstnesten, die nepnesten zou je kunnen zeggen, die hebben dus die flamingo's wel weer daartoe aangespoord om daar weer te gaan broeden. Het boek gaat natuurlijk de hele ecologie van de flamingo wordt besproken. Maar dit onderdeel van het boek vond ik zelf in ieder geval heel, heel leuk om te lezen. Heel hands-on bescherming, zou je kunnen zeggen.
Ja, nou, het leven van alle flamingo-soorten.
Alleen de Europese soort, ja, ja.
Noem nog één keer de titel en de auteurs voor wie het ook wil gaan opzoeken.
Het boek heet The Greater Flamingo en de auteurs zijn Alan Johnson en Frank Cecilie.
Dankjewel, Gert. Terug naar Vogels en de Wet. Het allerlaatste deel van je boek, Harm, is heel expliciet gewijd aan wat je kan doen als particulier. Kun je daar een paar dingen uitlichten misschien voor ons en voor de luisteraars uiteraard?
Ja, er zijn voor particuliere mogelijkheden om juridische stappen te zetten. Maar daarnaast is het ook mogelijk onder omgevingswet om te participeren. Dat is een van de speerpunten van de omgevingswet. Eigenlijk van de vernieuwingen in de omgevingswet is om mensen zoveel mogelijk te laten participeren bij de vorming van beleid en de plannen. Dus dat is in ieder geval een ingang om te zorgen dat bijvoorbeeld in een omgevingsvisie van een gemeente natuurvriendelijke maatregelen worden opgenomen, vogelvriendelijke maatregelen en plannen, dat er goed rekening wordt gehouden met vogels. Dus daar is altijd inspraak mogelijk. En daar heb je in feite ook niet zo gek veel juridische kennis voor nodig, want je kunt gewoon een brief schrijven, een zienswijze indienen, zoals dat dan heet. En daarmee hopen dat ze er iets mee doen. Dus ze moeten in ieder geval, de overheid hoeft het niet per se over te nemen, maar ze moeten wel motiveren waarom ze dat niet doen, of waarom ze de keuzes maken die ze hebben gemaakt. Dus dat is een redelijk gemakkelijk en laagdrempelig iets om te doen. Dus dat kan ik zeker aanbevelen. Het juridische traject, daar denk ik dat voor met name voor gewoon burgers een rol is weggelegd in de preventie. Want het helpt al als je mensen, of het nou je buren zijn of een bedrijf in de omgeving, wijst op het feit dat vogels beschermd zijn. Dat alleen het wildlevende vogels beschermd zijn. En dat ze daar rekening mee moeten houden. Niet alleen in het broedseizoen, maar dat geldt het hele jaar. Dus dat zijn dingen die je relatief op een vriendelijke manier kan brengen, zonder dat je meteen de confrontatie zoekt. Want dat is het gevaar natuurlijk. Op het moment dat je iets ziet gebeuren, vaak is er dan al overtreding gaande. Dan heeft het natuurlijk weinig zin om nog in gesprek met elkaar te gaan, tenzij je het nog kan voorkomen dat het erger wordt. Maar als er een overtreding is, dan kun je het beste een melding doen bij de bevoegde instanties. En dat is dan meestal de omgevingsdienst. Die kan optreden, handhavend optreden. Of het kan zijn bij een hele urgente situatie dat je de politie belt en aangifte doet.
Wat is een voorbeeld van zo'n urgente situatie?
Dat iemand een boom dreigt om te zagen met een nest erin.
Een broedende oehoe erin.
Bijvoorbeeld.
Ja, dat komt niet voor, geloof ik. Hè?
Nee.
Nee, maar goed, een broedende uil, dat komt wel voor.
Dat komt wel voor, ja.
Ja, bijvoorbeeld, ik ken inderdaad zo'n geval van een broedende bosuil, waarbij de gemeente met de motorzagen aankwam. Ja,
en daarnaast is het mogelijk tegen besluiten bezwaar of beroep aan te tekenen. Het bezwaar doe je dan bij de overheidsinstantie en het beroep is een procedure bij dan ga je naar de rechter. Dat laatste moet je wel altijd bedenken dat je daar belanghebbende moet zijn en dat ben je niet zomaar. Dus dat staat ook in het boek beschreven wanneer je wel en niet als belanghebbende wordt beschouwd. Wij hebben daar nooit een probleem mee. Wij zijn per definitie belanghebbende.
Als dus vogelbescherming.
Als vogelbescherming uiteraard.
Maar dat, ook als vogelwerkgroep ben je
precies,
belanghebbende.
Ja, voor vogelwerkgroepen, als dat in hun doelstellingen staat, kunnen ook optreden als belanghebbende en een procedure voeren. Je moet je wel bedenken, procedures win je op juridische argumenten en vaak niet op inhoudelijke argumenten. Dus inhoud is natuurlijk belangrijk. Dat is de basis, dat is de reden waarom je het doet. Maar je moet het je goed juridisch onderbouwen, want daar beslist een rechter uiteindelijk op. Dus schakel vooral een jurist in op het moment dat je naar de rechter gaat.
Ik zou zeggen, lees eerst in Vogels en de Wet en schakel dan een jurist in.
Yes.
Ja, ook wij als vogelaars, even zoals we hier nu zitten, onderling kunnen met de omgevingswet te maken krijgen. Ook met vogelactiviteiten, onderzoek of monitoring. Je mag niet zomaar altijd overal van alles doen natuurlijk. Is dat iets wat in het boek wordt behandeld? Want dat is ook belangrijk natuurlijk. We denken misschien dat wij alles goed doen en met goede bedoelingen het veld ingaan. Maar dat kan natuurlijk, we kunnen ook voor verstoring zorgen of...
Zeker, ja. Zeker. Ja, nee, dat is in een hoofdstukje over onderzoek en monitoring. Daarin wordt ook aandacht besteed aan wat dit betekent voor onderzoekers. Ik als vogelteller, als ik mijn BNP-plotje aan het lopen ben, daar heb ik geen vergunning voor nodig op grond van de omgevingswet. Ik heb wel toestemming nodig altijd van de treineigenaar.
Want als je voor zoveel in het veld bent, dan heb je bijna ook al een soort...
Nee, daar heb je geen vergunning. Dat is niet een vergunning in de zin van de omgevingswet.
Okay.
Dus dat is hooguit... Je vraagt, normaal krijg je de toestemming via de instantie die het terrein beheert of in eigendom heeft. Nou, dat is voor de teller altijd een vereiste. Maar daarnaast heb je in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor een flora- en fauna-activiteit, zoals dat dan heet.
Nou, bijvoorbeeld als je een vogel wilt ringen of iets.
Ja, exact. Het is als je fysiek iets doet met een vogel. Je vangt hem met een net of je wil mijn zender omdoen.
Oh ja, logisch.
Of je wil het nest, de jongen eruit halen om ze te ringen. En dan verstoor je ook het nest. Daar heb je allemaal een vergunning voor nodig. En daar moet je gewoon doen aan de reguliere wettelijke vereisten. Het is mogelijk om zo'n vergunning te krijgen en die worden ook wel verleend voor heel veel onderzoeksprojecten. Voor ringen is een aparte ringvergunning. Dat vogeltrekstation die verleent de machtigingen, maar die heeft zelf de vergunning. Dus een beetje een bijzondere uitzondering. Dat is nog uit de Flora- en Faunawet. Dateert dat is steeds overgenomen de nieuwe wetgeving. En nu weet ik dat men werkt aan een mogelijke gedragscode voor onderzoek, zodat men niet steeds een individuele vergunning hoeft aan te vragen, maar gewoon kan werken overeenkomstig de gedragscode en dan werkt op basis van een zogeheten vergunningvrij geval, goedgekeurde gedragscode in dit geval.
Ja, dat klinkt heel efficiënt.
Ja, dat is een typisch Nederlands instrument. Past heel goed bij de Nederlandse cultuur. Maar goed, met gedragscodes gaat ook wel van alles mis. Dus het blijft kwetsbaar, zeg maar.
Ja, dat moet er toch nog even toelichten, denk ik. Wat gaat er mis met een gedragscode?
Bijvoorbeeld omdat de uitvoerende personen niet bekend zijn met de gedragscode of de precieze regels daarvan. Dus zich niet houden aan de voorschriften die zijn opgenomen in de gedragscode om zorgvuldig werken te bevorderen. Ja,
bijvoorbeeld een aannemer die in het veld aan het werk is.
Die bijvoorbeeld wel een horstboom van een roofvogel kapt, terwijl dat niet is toegestaan. Of alle bomen eromheen ook kapt, wat ook niet de bedoeling is. Dus dat gaat in de praktijk nog wel mis. Maar gaat ook wel heel veel goed.
Er ligt een mooi bruggetje, want je hebt ook in het boek een hoofdstukje opgenomen met veelgestelde vragen.
Heel handig.
En een van die vragen, en dat is ook een vraag die we bij Vogelbescherming bij ons servicecentrum, maar ook via social media vaak binnenkrijgen. Dus mag je kappen, snoeien, maaien in het broedseizoen?
Dit is altijd de standaardvraag die we elk seizoen, broedseizoen weer krijgen. Het is strikt genomen niet bij wet verboden om te snoeien in het broedseizoen, maar je moet natuurlijk altijd rekening houden met broedende vogels. Dus als je zou willen snoeien of maaien, dan zou je eerst heel zorgvuldig moeten kijken of er vogels zitten of niet. En als ze er zitten, dan mag je niet doorgaan met je activiteit, want anders ben je in overtreding. Maar vaak is het heel moeilijk om dat te zien. En daarom adviseren wij ook om in het broedseizoen geen activiteiten qua maaien, kappen en dergelijke te doen. Want de kans op een overtreding is heel groot. En de wet zegt, verbiedt het opzettelijk doden en opzettelijk beschadigen of vernielen van nesten en rustplaatsen van vogels. Maar opzet dekt ook het zogeheten voorwaardelijk opzet.
Dat is zelfs als je het niet wil en ja, het toch gebeurt, ben je eigenlijk schuldig.
Ja, je had het kunnen bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat dit gebeurt. Dat is al voldoende. En dat, daar is vrij snel sprake van. Dus dat is onlangs nog door het Europese Hof ook weer bevestigd dat die verboden uit de vogelrichtlijn strikt zijn. En ook gelden voor activiteiten die niet direct gericht zijn op het doden of vangen van een vogel of het vernielen van nesten, maar eigenlijk een bijeffect daar zijn van landbouw, bosbouwactiviteiten of visserij. Bedenk het maar, al die activiteiten kunnen indirect schade veroorzaken of direct schade veroorzaken aan vogels. En daarbij geldt voorwaardelijk opzet. Dus als je in die situatie bent, dan weet je of je had moeten weten dat een vogel daardoor gedood kan worden of dat zijn nest beschadigd of vernield wordt.
Toch zie je vaak wel veel snoeikapwerkzaamheden in het
broedseizoen. Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk ook regelingen gemaakt om het werkbaar te houden. Omdat men toch graag ook in het broedseizoen nog bepaalde activiteiten doet. Dat gebeurt vaak onder gedragscodes. De goedgekeurde gedragscodes, dan geldt in feite dat je ja, eigenlijk zoveel mogelijk probeert een overtreding te voorkomen. Een incidentele overtreding is dan geen overtreding van de wet meer, mits je je aan de gedragscode houdt. Maar goed, dat is ook een beetje suboptimaal, omdat we weten dat het gewoon toch tot heel veel schade leidt.
Dus ja, het is gewoon ook ontzettend moeilijk om die nestjes te vinden.
Dat is het, ja, ja.
Een andere bijlage in het boek is een begrippenlijst, ook heel handig. En daar staan in ieder geval twee begrippen in die volgens mij nog regelmatig door elkaar worden gehaald. Aan de ene kant jacht en aan de andere kant schadebestrijding. Kun jij misschien voor eens en voor altijd duidelijk maken wat het verschil is?
Ja, voor de leek is het moeilijk, het onderscheid moeilijk te zien, omdat het dezelfde jagers zijn die doen voeren precies jacht uit en die voeren ook schadebestrijding uit. Jacht is de traditionele manier van het doden van vogels. De wet definieert het als het opsporen of doden van een aantal vogelsoorten die zijn aangewezen als bejaagbaar wild. En dat zijn in Nederland maar drie vogelsoorten: fazant, houtduif en wilde eend. Naast haas en konijn. Die je mag bejagen op een jachtveld in het jachtseizoen. Dat is meestal altijd de winterperiode. Dus dat is jacht in Engels. Dat is een recreatieve jacht. Dus ja, de jager die bepaalt of er geschoten wordt of niet, of en hoeveel er precies. Je moet een redelijke stand van die soorten in die gebieden handhaven, zien te handhaven. Maar dat is iets anders dan schadebestrijding. Schadebestrijding is eigenlijk een grondgebruiker die maatregelen neemt om schade aan zijn gewassen of andere belangen te voorkomen, belangrijke schade te voorkomen. Dat is de eis. En dan wat je dan doet is eigenlijk via een vergunning toestaan dat er schademaatregelen worden genomen om schade te voorkomen. En dat kan ook bestaan uit het vangen of doden, maar bijvoorbeeld ook het schudden van eieren, om maar iets te noemen, is ook een voor ganzenbestrijding bijvoorbeeld. Dat valt onder schadebestrijding. Dat is een andere tak van sport, want daar zijn de provincies het bevoegd gezag. Die verlenen die vergunningen en daar gelden strenge voorwaarden voor. Een van de voorwaarden is, het moet gaan om belangrijke schade. Je moet aantonen dat er sprake is van belangrijke schade. Dus niet ieder gevalletje van schade is daarvoor voldoende. En dat hoef je bij de jacht in enge zin niet te doen.
Nee.
En je hoeft bijvoorbeeld ook niet aan te tonen dat er geen andere bevredigende oplossing is dan het vangen of doden van de vogels. Dus de eisen zijn daarvoor heel streng. En dat zie je ook in de praktijk terug, dat er door de rechter streng wordt getoetst. Want het is een uitzondering op de regel dat je vogels niet mag doden.
Want alle vogels in Nederland zijn beschermd en daarmee zijn we weer eigenlijk. Is de cirkel, in ieder geval voor vandaag, is die even rond. Wil jij nog iets zeggen, Harm? Hebben we iets gemist?
Nou, in dat opzicht, als we het over de jacht hebben, dan kan niet onvermeld blijven dat er plannen zijn om de jacht weer uit te breiden. In ieder geval die wildlijst, die lijst die met vijf soorten die ik net noemde, om dan weer terug te brengen eigenlijk naar hoe het decennia geleden was met een groot aantal soorten die voor jagers dan vrij bejaagbaar zijn in het jachtseizoen op een jachtveld.
Dus daarbij staan plannen om dat weer toe te gaan staan. Ja, terwijl we jarenlang geknokt hebben als vogelbeschermend Nederland om dat juist weer te veranderen.
Ja, inderdaad. En dat proberen we nu natuurlijk ook weer te voorkomen. Ook omdat wij dat niet zien als een oplossing voor het probleem waar zij, althans dat wordt mede aangedragen als reden voor uitbreiding van die wildlijst, dat het zou helpen bij het beperken van schade en ook beperken van predatie. Schade door predatie van weidevogels bijvoorbeeld. Maar dat geloven wij dat dat onzin is, omdat dat simpelweg, het is niet een maatregel die je neemt in het seizoen dat die schade kan optreden. Dus je doet dat in de winterperiode en dus vaak de predatie vindt plaats in, bijvoorbeeld weidevogels vindt plaats in het voorjaar. Dus daar gaat het niet mee helpen. En wij denken zelfs dat het gewoon tot meer schade gaat leiden, omdat er gewoon veel onrust wordt veroorzaakt onder vogels. En als ze veel energie verbruiken, moeten ze ook meer eten om dat weer te compenseren. Dus dat leidt dat weer tot meer schade. Dus dat zijn allemaal redenen om het
Te gaan doorvoeren, deze maatregel. Die even in de lucht lijkt te hangen.
Ja, voorlopig is in ieder geval, het is nog lang geen feit dat dat gaat gebeuren. Er vindt nu een evaluatie plaats van de bestaande wetgeving. Daar hebben wij ook om gevraagd om te zien of het eigenlijk wel nodig is om dit te doen. Want het probleem zit hem vaak niet in het feit dat er geen maatregelen genomen kunnen worden, maar in het ontbreken van de goede motivatie van de besluiten die daar ter grondslag aan liggen. Dus als die motivatie verbetert, dan hoeft er aan de wet eigenlijk niks te veranderen. Want die mogelijkheden bestaan al om schadebestrijding te laten uitvoeren. En voor boeren heeft het ook negatieve consequenties. Want als die soorten op de lijst met bejaagbare soorten worden gezet, dan krijgen zij geen schadevergoeding meer in de periode, in ieder geval dat er die soorten vrij bejaagbaar zijn. Dat is de prijs die zij ervoor betalen. Dus uiteindelijk hebben ze meer last van, denk ik, dan baat.
Nou, ook hier stel ik me zo voor dat er in Den Haag goed naar deze podcast moet worden geluisterd. Want dan blijven de heren en dames en heren van het ministerie hopelijk op het rechte pad, namelijk het pad van de vogelbescherming. Dankjewel, Harm Dotinga, voor je inzichten en de toelichting op je boek, Vogels en de Wet. Ik meld er nog even bij dat niemand rechten kan ontlenen aan deze podcast, als disclaimer. Maar ben jij vogelbescherming of ben je werkzaam, professioneel in een branche waar je met de fysieke ruimte in Nederland te maken krijgt, dan is dit een heel nuttig naslagwerk, mensen. Schaf het vooral aan. Dank jullie wel, luisteraars ook. Volgende keren gaan we ons richten in deze Vogelboeken-podcast op de ijsvogel. En later ook nog is in ieder geval ons plan om ons te richten op de vogels in een van de mooiste provincies van Nederland, Drenthe.
Dit was de Vogelboeken-podcast vanuit de Winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.